Goedemorgen, dames en heren. Dank u voor het wachten en welkom bij de presentatie van de halfjaarcijfers 2018 van de Volksbank. Op dit moment staan alle deelnemers die ingebeld zijn in de luisterstand. Dan geef ik nu het woord aan de heer Simon Veenstra, woordvoerder van de Volksbank. Gaat uw gang.
Ja, goedemorgen. Ook mede namens ons. Welkom bij de toelichting op de halfjaarcijfers 2018 van de Volksbank. De bank, zoals jullie waarschijnlijk inmiddels weten, wil bankieren met de menselijke maat. Ik geef zo het woord eerst aan onze directievoorzitter Maurice Oostendorp en vervolgens aan de CFO Annemiek van Melick, die beide de cijfers van de bank zullen toelichten. Daarna, ik kan me voorstellen dat er vragen zijn, daarna is gelegenheid tot het stellen van vragen. En eerst wil ik het woord geven aan Maurice Oostendorp voor een algemene aftrap.
Dankjewel Simon. Goedemorgen. We hebben een goed eerst halfjaar 2018 achter de rug. En zoals het persbericht bovenin ook aangeeft, we hebben verder vormgegeven het bankieren met de menselijke maat. Graag willen we daar vanmorgen een korte toelichting op geven. En uiteraard zullen we ook wel iets zeggen over onze toekomst. Maar om de verwachtingen meteen maar even te managen, nieuws zal dat niet opleveren. Ik zei al, we hebben een goed halfjaar 2018 achter de rug. En waarom vinden we dat goed? Omdat we op te beginnen een verdere stijging hebben gezien van de omvang van de hypotheekportefeuille. Een sterke groei van het aantal klanten. En dat alles levert ons de overtuiging op dat de onderscheidende positionering die wij zoeken, dat die ook werkt en aantrekkingskracht uitoefent op klanten die eerst nog niet bij ons bankierden. Een netto winst behaald van 149 miljoen, een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar voor ons is het belangrijk dat de financiële positie goed is, sterke kapitaalpositie, goede winstgevendheid en beide voldoen ruim aan onze normen. Wij zijn een bank die wil bankieren langs gedeelde waarden. Dat wil zeggen dat wij doelstellingen formuleren voor de waarden die we voor de klant kunnen genereren, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, een goede werkgever willen zijn en uiteindelijk ook rendement voor de aandeelhouder willen bieden. En daar hebben wij voor al die belanghebbende doelstellingen geformuleerd. En om te beginnen bij de klant hebben we het aantal klanten zien stijgen, maar ook de klanttevredenheid zien stijgen. De netto promoter score, zoals dat heet, is voor alle merken gemiddeld voor het eerst op nul uitgekomen. Twee merken zijn al positief. En wij zijn heel blij met die voortdurende verbetering van die Net Promoter Score. Voor de maatschappij hebben we twee doelstellingen geformuleerd: klimaatneutraliteit en financiële weerbaarheid. En ook daar zien wij verdere voortgang in het behalen van onze lange termijn doelstellingen. Bij de medewerker hebben we op dit moment als doelstelling de mate waarin de medewerker de bank als werkgever aanbeveelt. En die score is gedaald. Dat vinden wij uiteraard vervelend. We hebben periodieke medewerkersonderzoeken, kijken voortdurend naar de vraag: zijn onze medewerkers betrokken en bevlogen bij de doelstellingen van de bank? Gelukkig zijn die beide gelijk gebleven. Maar als verklaring denken wij toch dat de afname van de werkgelegenheid in de financiële sector, er zijn in Nederland twee sectoren die structureel een afname van de werkgelegenheid zien, dat is de landbouw en de financiële sector, dat die structurele daling van de werkgelegenheid natuurlijk toch ook invloed heeft op de medewerker. De onzekerheid over je lange termijn werkgelegenheid is aanwezig en dat vertaalt zich in die score. Daar moeten wij natuurlijk wel goed mee omgaan om te proberen dat om te buigen. Maar voor nu is het een verklaring van die daling. En tot slot de aandeelhouder. Ik ga niet in op de afzonderlijke onderdelen daarvan. Dat zal Annemiek straks doen. Strategie-update. Ons uitgangspunt bij aflossingsvrije hypotheken is dat de klanten rustig moeten kunnen blijven wonen. Meer dan 50% van de Nederlandse hypotheken zijn aflossingsvrij. En wij realiseren ons dat het karakter van aflossingsvrij wellicht niet altijd goed is toegelicht En dat we ook niet altijd met klanten het goede contact hebben gehad om zicht te hebben op de vraag, bouw je aflossingscapaciteit op en kan je aan het eind van die looptijd aflossen of op basis van je dan gewijzigde inkomenspositie herfinancieren. Dat betekent dat wij met 48.000 klanten in de eerste helft van dit jaar contact hebben gehad om over die aflossingsvrije hypotheek te praten. En voor die klanten waar het moment van aflossen dichtbij ligt, zodat ook de termijn waarop je die aflossingscapaciteit kan opbouwen wat kort is, zullen wij de komende jaren zorgen dat met maatwerk, want iedere situatie is anders, de klant de overtuiging heeft dat hij rustig kan blijven wonen. En zullen we samen de tijd gebruiken om tot een aanpassing van de lening te komen, dan wel via herfinanciering, dan wel via andere alternatieven. Maar een belangrijk uitgangspunt is nogmaals dat in die omgeving van aflossingsvrije hypotheken de klant rustig moet kunnen blijven wonen. Het is niet het enige initiatief dat we genomen hebben rondom bankieren met de menselijke maat. Al eerder hebben we aangekondigd dat wij gestopt zijn met het overdragen van dossiers aan incassobureaus. Als je wilt bankieren met de menselijke maat, als je de relatie met de klant wil hebben, dan is het niet logisch op het moment dat die klant tijdelijk in betalingsproblemen komt, dat je het dossier overdraagt aan een incassobureau. Dus dat hebben we gestopt. En we zijn actief begonnen met het terughalen van die klanten en het opnieuw in overleg met hen zelf proberen een oplossing te zoeken voor de vorderingen die in achterstand zijn. En dat loopt heel erg goed. Ten eerste vinden de klanten het prettig, maar ook onze eigen medewerkers vinden het prettig, omdat het een vorm is om bij te dragen aan het oplossen van in dat geval het individuele probleem van een klant. Wij hebben op basis van de verruimde regels van de Nationale Hypotheekgarantie een seniorenpropositie ontwikkeld. Recentelijk is er ook in het nieuws verschenen dat er een verschuiving is in de woningmarkt waarbij ouderen meer dan vroeger actief woningfinanciering zoeken. En daar hebben we een passende invulling aan gegeven. We hebben aangekondigd dat de vergoeding voor vervroegde aflossing van hypotheken en voortijdige renteherzieningen in een periode 5 jaar voorafgaand aan de invoering van een nieuwe richtlijn door ons is herberekend. Dus we zijn 5 jaar teruggegaan in de tijd om op basis van de nieuwe richtlijn die in juli 2016 is opgesteld te controleren of wij de berekening in het verleden goed gedaan hebben. En waar we dat niet goed gedaan hebben, waar we te veel in rekening hebben gebracht, krijgen klanten dat geld terug. Wij hebben ook al eerder aangekondigd dat wij een proef zijn gestart om de financiële adviseurs in ons winkelnetwerk zelf de bevoegdheid te geven om hypotheken te accepteren. Uiteraard binnen vastgestelde kaders. En die proef die werkt heel succesvol en die wordt verder uitgebreid. En tot slot hebben we opnieuw gekeken naar de voorwaarden waaronder wij betaal- en spaarproducten aanbieden. En we hebben gekeken hoe wij stap voor stap die voorwaarden eenvoudiger kunnen formuleren, tweezijdig kunnen maken, zodat het niet alleen een redenering vanuit de bank is, maar ook vanuit de klant. En wij gaan dat ook doen bij hypotheekvoorwaarden. Bankieren met de menselijke maat is een mooi onderscheidend element in onze propositie, maar wij moeten ook eenvoudig, efficiënt en innovatief zijn. In de eerste helft van 2018 hebben we ook daar voortgang gemaakt. We hebben een nieuwe vorm van hypotheekverlening aangeboden via de zogenaamde hypotheek zonder advies. Dat is een proces waarbij je als klant stap voor stap naar een aanvraag voor een hypotheek kunt komen zonder contact met een adviseur, maar wel met een voortdurende check op de vraag, is de informatie beschikbaar? Snapt de klant welke stappen er in het proces gezet moeten worden? En als er ondertussen een moment van twijfel is, dan buigen we dat proces af en wordt er alsnog persoonlijk advies verleend. Maar het is een introductie van in principe een execution-only hypotheek zonder adviesvorm. We hebben alle voorbereidingen getroffen om de klanten in de tweede helft van het jaar gebruik te laten maken van Payconiq, een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse banken. We hebben in Nederland een zeer efficiënte betaalmarkt. In de loop van 2019 gaan we naar een volledige instant 24/7 betaalmarkt zonder vergoeding. Dat is de meest efficiënte markt die je kunt voorstellen. En daar zullen we ook, middels Payconiq in de tweede helft van dit jaar de laatste invulling aan geven. Als tweede bank in Nederland hebben we de banknummer IBAN naamchecker geïntroduceerd om te voorkomen dat betalingen worden gedaan aan verkeerde rekeningnummers. We zijn gestart met een proef om hypotheekacceptatie met behulp van artificial intelligence effectiever en efficiënter te maken. Overigens doen we dat op een wijze waarbij we heel zorgvuldig en voorzichtig die artificial intelligence inzetten. En het zal zeker niet leiden tot een eendimensionale de computer says yes or no benadering. En we hebben de transactiedata, betaalgedrag, functies verder ontwikkeld. In mobiel bankieren is het nu al mogelijk om voor klanten die bij meerdere merken van de Volksbank een rekening hebben, dat overzicht in hun app van de verschillende merken te krijgen. En dat is een voorloper op de invoering van PSD2, waarbij op termijn die functionaliteit ook tussen verschillende banken zal worden aangeboden. En tot slot hebben wij een hoofdschakelaar ontwikkeld waarbij klanten zelf kunnen aangeven of zij betalingsgegevens aan derden ter beschikking willen stellen of niet. Een nadrukkelijke opdracht van de klant: ik wil dat mijn data bij de bank blijven, versus ik heb er geen bezwaar tegen als die data met een ander worden gedeeld. Eind 2016 hebben wij aangegeven dat in lijn met de uitvoering van ons strategisch programma en in lijn met de ontwikkelingen in de markt, wij verwachten dat het aantal arbeidsplaatsen bij de Volksbank in de komende 4 jaar met zo'n 800 à 900 zal afnemen. Op zich geen doel op zich, maar een inschatting van hoe al de organisatieontwikkelingen zich vertalen naar afname werkgelegenheid. Ik gaf dat net al aan. We hebben een forse daling gezien van het aantal vaste medewerkers, voor een deel gecompenseerd door een stijging van tijdelijke externe medewerkers. Maar per saldo al wel een eerste afname. En wij verwachten dat dat zich zal voortzetten. Een paar opmerkingen over onze toekomst. De bank is in 2013 genationaliseerd als systeembank. En we hebben daarna opnieuw een visie ontwikkeld op bankieren. Bankieren met de menselijke maat. Herstel van vertrouwen. Besluitvormingsproces op basis van gedeelde waarden en niet alleen maar de financiële waarden. En dat alles moet leiden tot een onderscheidende financiële dienstverlening. Die ruimte hebben we gekregen om dat verder te ontwikkelen van NLV, onze juridische aandeelhouder, en het ministerie van Financiën. We werken daar iedere dag aan en dat doen wij volgens ons met succes. Dat zien we ook gereflecteerd in de eerste helft van dit jaar. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. We weten ook dat we op termijn geprivatiseerd zullen worden. Dat staat ook in het regeerakkoord. De timing daarvan en de vorm daarvan, die zullen uiteindelijk worden bepaald door het ministerie van Financiën op advies van NLV. En natuurlijk bereiden we ons daar zelf goed op voor, in dialoog met NLV. In het regeerakkoord staat dat alle opties worden onderzocht, buiten de overheid, met behoud van de gewenste diversiteit in het Nederlandse bankenlandschap. Een goede, mooie zin waar we ons volledig in kunnen vinden en waar we ook invulling aan proberen te geven. Nou, je loopt in die voorbereiding op die toekomst, loop je altijd tegen dilemma's op. En we hebben daar een adviesbehoefte uitgeformuleerd en geconstateerd dat Goldman Sachs degene was die ons het beste in die behoefte kon adviseren. Dat betekent niet dat wij al besloten hebben wat de privatisering wordt. Dat betekent dus ook niet dat Goldman Sachs ons daarop adviseert, maar ze adviseren ons op de dilemma's die je daarbij tegenkomt. Als je een bankmodel hebt wat zich niet alleen baseert op winstmaximalisatie, dan weet je dat dat vragen oplevert in de kapitaalmarkt bij investeerders. En zo zijn er andere dilemma's waar je naar moet kijken. En daar vragen wij advies op. Maar nogmaals, het is geen advies op privatisering en tot privatisering is ook nog niet besloten. Wij bepalen uiteraard zelf onze strategie, onze eigen voorkeur daarover. En dan moet je je goed afvragen, wat is daar nou wel en niet bij haalbaar? We zijn ons bewust van de vragen die er over Goldman Sachs zijn gesteld. Maar nogmaals, hun aanbod past het best bij onze adviesbehoeften. In het najaar zal er een voortgangsrapportage komen over de mate van voorbereiding en ontwikkeling, uitvoering van ons strategisch programma. Een advies dat door NLFI aan de minister wordt uitgebracht en die zal daar dan vervolgens de Tweede Kamer over informeren. Maar dat is dus geen advies over timing en vorm van de privatisering, maar over de voortgang van de voorbereidingen daarop. En pas in de loop van 2019 verwachten wij een nieuw advies van NLFI en een standpunt van de minister daarover aan de Tweede Kamer. Tot die tijd zijn geen besluiten te verwachten, geven wij geen inhoudelijk commentaar op het proces, omdat het ook verder niet aan de orde is. En uiteindelijk, ik herhaal het, de vorm en timing van de privatisering van de Volksbank zijn niet vastgesteld. Besluiten erover worden door de aandeelhouder genomen. Een paar woorden over de commerciële ontwikkeling. Heel belangrijk is een verdere verbetering in de klanttevredenheid. Die meten wij via de Net Promoter Score. Je kunt alleen maar tot een positieve score komen als in meerderheid klanten je een 9 of een 10 geven. Dus je moet echt tevreden klanten hebben, wil je een positieve Net Promoter Score kunnen laten zien. Bij SNS zien we al 5 jaar achter elkaar een voortdurende verbetering. En ASN Bank en Regiobank zijn 2 van de 3 banken in Nederland die een positieve Net Promoter Score hebben. Dus dat is uitzonderlijk goed. En gewogen gemiddeld, zijn we dit jaar voor het eerst op 0 gekomen. We zijn ongelooflijk blij met die ontwikkeling. Want dat is uiteindelijk de indicator van het feit dat wat wij proberen iedere dag in praktijk te brengen door klanten ook wordt herkend. Die herkenning vertaalt zich ook in de groei van het aantal klanten. Je hebt een verschil tussen bruto en netto. Er zijn natuurlijk ook altijd klanten die bij de bank weggaan. Wij zijn ook actief om te zorgen dat klanten die hun rekening niet gebruiken, dat wij met hen contact opnemen om die rekening te sluiten, want anders is het ook zonde van de vergoeding die ze daarvoor moeten betalen. Maar per saldo hebben we dus een mooie groei, een netto groei gezien van 32.000 klanten in de eerste helft van 2018. Het marktaandeel nieuwe hypotheken is opnieuw gestegen. Ik zei al bij mijn introductie, bijna 900 miljoen netto groei in de portefeuille. Ook daar zijn we ontzettend blij mee. Ik geloof het 5e jaar op rij zien we dat ons marktaandeel in de nieuwe productie stijgt. Het is geen doel op zich, maar het is wel prettig omdat wij het belangrijk vinden om zoveel mogelijk klanten op een financieel weerbare manier in staat te stellen hun woning te financieren. En die groei van de portefeuille die hebben we ook nodig omdat er ook wat druk op de marge staat, zodat je per saldo een stevige fundering van je netto renteinkomsten houdt. Het marktaandeel particuliere spaartegoeden is nagenoeg stabiel, 10,6%. In de hele markt, ondanks de lage renteniveaus, is het totale spaartegoed verder gestegen en wij hebben daar ons deel in kunnen behouden. Ik gaf al aan dat de hypotheekproductie gestegen is, maar hij is ook sterker gestegen dan de aflossingen. En als gevolg van die hogere productie en een hoog niveau van klantbehoud, want ook dat vinden we belangrijk, zien we die groei van de bruto portefeuille naar bijna 47 miljard. Daarmee wil ik de introductie op de algemene gang van zaken bij de bank beëindigen. En geef ik graag het woord aan Annemiek voor een toelichting op de financiële resultaten.
Dankjewel, Maurice. Als we kijken naar de netto winst in de eerste helft van dit jaar, dan zien we dat die gedaald is ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. We zijn uitgekomen op 149, vorig jaar was dat 187. En we zien een kleine stijging ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. De daling ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar is eigenlijk geheel toe te schrijven aan de lagere baten ten opzichte van vorig jaar, waar ik zo iets meer over zal toelichten. Als je kijkt naar de winst van 149 miljoen, dan is dat nog steeds een rendement op eigen vermogen van 8,5%. Waarbij je moet realiseren dat dat vermogen op een hoge kapitalisatie gebaseerd is. Onze Core Tier 1 is meer dan 34% en we hebben een leverage ratio van 5,2%. Dus in dat licht zou je ook de 8,5 moeten beoordelen. Als we kijken naar de onderliggende trend, dan is het het beste om ook maar meteen naar, naar de totale baten te gaan. En dan zien we eigenlijk een trend die zich in de tweede helft van vorig jaar heeft ingezet, die nu doorloopt. We zien een daling van de netto rentebaten ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. En eigenlijk een stabilisatie, kleine stijging ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. En datzelfde zien we ook terugkomen in de marges, die op 147 basispunten zijn uitgekomen in de eerste helft van dit jaar. Die aanhoudende druk op de rentemarge heeft eigenlijk twee redenen. De gemiddelde coupon op hypotheken die daalt in deze omgeving wat harder dan de gemiddelde coupon op sparen, zeker nu we voor de spaartarieven toch langzaam richting de nul migreren. Er is dus minder ruimte om nog verlagingen te doen. Dat hebben we op zich nog wel goed kunnen compenseren doordat we meer volume hebben gedaan in hypotheken. Waar we niet voor kunnen compenseren, en dat is ook echt een effect van de huidige macro-economische omgeving, is dat door de lage renteomgeving er steeds meer vraag komt naar lange looptijden in hypotheken. Dat is een trend die we al een paar jaar zien en die zich blijft doorzetten. Dat is goed nieuws voor onze klanten. Zij kunnen tegen een lage rente hun hypotheek lang vastzetten. Maar dat betekent ook dat de duration van onze portefeuille oploopt. Wat we ook zien door die lage rente en ook doordat het aantal transacties in hypotheken afneemt, maar ook naar verwachting in de toekomst wat af zal nemen, is dat de prepayment, dus de vervroegde aflossingen in het boek, ook naar verwachting lager zullen zijn in de toekomst. Ook dit heeft het effect waardoor de duration van ons boek toeneemt. Nou, in essentie halen wij kort op en we zetten dat steeds langer uit. Het businessmodel wat wij hebben is eigenlijk ook, dat is ook de kern van het businessmodel wat wij hebben. Wij hebben weinig andere producten die bijvoorbeeld ook uitzettingen met een korte rentetermijn zouden hebben. Dat betekent dat wij dat risico, kort ophalen, steeds langer uitzetten, moeten hedgen. Dat doen we altijd al, maar dat doen we nu meer dan in het verleden door de ontwikkelingen die ik net heb geschetst. Aan dat hedgen zijn kosten gebonden en met name die kosten zorgen ervoor dat wij toch een daling hebben gezien en een druk zien op onze netto rentebaten. We verwachten dat die druk ook nog wel even aan zal houden, eigenlijk tot het moment dat we ook een wijziging in de renteomgeving zullen zien. Als we kijken naar de rest van de baten, dan zien we ten opzichte van de eerste helft vorig jaar, dan met name in het resultaat uit beleggingen, dat we daar in de eerste helft vorig jaar een relatief hoog resultaat hadden. Dat kwam destijds met name door een transactie die we eigenlijk vanuit risicoperspectief hadden gedaan en die een winst heeft opgeleverd. Dit jaar, de eerste helft van dit jaar, zien we dat andersom. Al met al zijn de baten dus afgenomen ten opzichte van de eerste helft vorig jaar en zijn ze gelijk gebleven ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. Qua kosten zien we een patroon waarin de kosten ongeveer gelijk zijn gebleven ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. We zien wel een daling ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. Die daling zit met name erin dat we iets minder niet-kredietrisico gerelateerde voorzieningen hoefden te nemen. En dat we ook een daling hebben gezien in marketing- en advieskosten. Onderliggend zien we daar in de kosten en met name ook in het aantal medewerkers, met name ook de interne medewerkers, zien we de eerste effecten van de besparingsmaatregelen echt doorkomen. We hebben ook minder interne medewerkers. Alleen zien we dat die dit jaar toch nog gecompenseerd worden door extra investeringen. Onder andere om te voldoen aan compliance en regelgeving, maar ook extra kosten die we hebben gemaakt om klanten terug te halen van incassobureaus en extra kosten die wij maken om bepaalde klanten met een aflosvrije hypotheek ook persoonlijk te benaderen. Nou, dat heeft ertoe geleid dat die kosten uiteindelijk toch ongeveer gelijk zijn gebleven aan de eerste helft van vorig jaar. Maar weliswaar wel een daling laten zien ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. En resulteren in een kost-inkomratio van 56,7%. Het goede macro-economische klimaat heeft ook zijn weerslag op de kwaliteit van de hypotheekportefeuille. Deze kwaliteit blijft verbeteren. Dat kun je ook zien aan het aantal particuliere hypotheken dat een achterstand is. Dat is inmiddels gedaald tot ongeveer 1,1% van de totale portefeuille. En we zien ook een continue verbetering door de stijgende prijzen van woningen van de loan-to-value. Die was 74% op jaar einde en die is inmiddels 72% geworden. Nou, deze ontwikkelingen zien we nu voor het eerst in IFRS 9, ook weergegeven in de verschillende stages waarin een lening zich om de voorziening te bepalen onder IFRS 9 kan bevinden. En eigenlijk zien we een verbetering op al die stages, hetgeen ook geleid heeft tot een vrijval van voorzieningen van 16 miljoen. De kapitalisatie van de bank is onverminderd hoog. De Core Tier 1 ratio is uitgekomen op 34,3%. Dat is hoger dan jaar einde, ondanks dat daar toch een grote IFRS-impact vanaf is gegaan, namelijk 2,14%. En dat komt met name doordat we een daling hebben gezien van de risk-weighted assets, wat op zichzelf ook weer het gevolg is van de gunstige macro-economische omstandigheden. De leverage ratio is met 5,2% ook nog een stabiele en hoge leverage ratio. Als wij zouden kijken naar onze kapitaalseisen op een volledig ingefaseerde Basel IV, dan zou die 34,3% Core Tier 1 ongeveer equivalent zijn aan 25% Core Tier 1. Dat betekent dat de bank eigenlijk per direct klaar is voor de invoering van Basel IV en daar geen extra activiteiten voor zou moeten ontplooien. Vooruitkijkend blijven we onverminderd doorgaan met onze strategie van bankieren met de menselijke maat. En hopen wij dat zich dat ook blijft vertalen in een groei van het aantal klanten. Zoals we dat hebben gezien in de eerste helft van het jaar. We verwachten ook dat door de macro-economische omstandigheden en verdere stijging van de huizenprijzen de voorzieningen niet snel een omslagpunt zullen bereiken. We verwachten wel minder vrijval dan dat we hebben gezien in de eerste helft van dit jaar. En door de macro-economische omstandigheden verwachten we dat de druk op de hypotheek, op de netto-rentebaten, dat die eigenlijk zal blijven voortbestaan op de korte termijn. In ieder geval totdat er een wijziging in het renteklimaat zich zal voordoen. Maar dat betekent voor dit jaar dat we toch verwachten dat uiteindelijk de totale rentebaten, de netto-rentebaten, minder zullen zijn dan vorig jaar. En bij gelijkblijvende kosten mogelijk een minder grote vrijval van voorzieningen dan vorig jaar, zal dat naar verwachting leiden tot een lagere winst over 2018 dan dat we dat hebben gezien in 2017. Tot zover de financiële update.
Alright, bedankt Annemiek. Nou, dan komen we nu tot het stellen van vragen. Je kan, als je een vraag hebt, kan je sterretje 1 drukken en dan kan je je vraag stellen.
Dames en heren, ster 1 voor de vraag als het niet gaat vergaan. De eerste vraag komt van Ruben Echt van de Telegraaf. Gaat u gang, meneer.
Goedemorgen, Maurice en Annemiek. Dank voor de heldere uiteenzetting. Een paar vragen om even mee af te trappen. De doelstellingen die de Volksbank zich heeft gezet, die zijn voor 2020. Ik vroeg me eigenlijk af in hoeverre jullie vinden dat al die doelstellingen nu al behaald zijn. En het vervolg daarop is dat voor volgend jaar dat advies van NLFI verwacht wordt over wat te doen met de Volksbank. Voor zelfstandigheid, dat loopt daar dan een jaar op vooruit. In hoeverre werkt dat mee slash tegen in de toekomst?
Dankjewel Ruben. Nee, we hebben onze doelstellingen voor 2020 nog niet gehaald. Dat is duidelijk. Op sommige punten misschien wel. De groei van het aantal klanten bereikt al wel bijna het niveau wat we oorspronkelijk voor 2020 hadden gesteld. Maar als het gaat over de klanttevredenheid hebben we nog een stap te gaan. De duurzaamheid van de balans heeft ook nog niet het niveau bereikt dat we voor 2020 hebben gesteld. En een andere belangrijke indicator, de financiële weerbaarheid. In welke mate heeft de klant de overtuiging dat op het moment dat hij in financiële problemen verkeert, ervan uitgaat dat de bank er dan ook echt voor hem of haar is? Dat is een beetje de vertaling van die doelstelling. Ook daar zijn we nog niet bij de doelstellingen die we ons voor 2020 hebben gesteld. Daarnaast is het zo dat op enig moment we ook weer nieuwe doelstellingen gaan formuleren. Dat is een voortdurend proces. En dat loopt dus wat dat betreft ook niet echt vooruit op de toekomst van de bank. Die staat er wat mij betreft een beetje los van. In het voortgangsrapport wat in het najaar zal komen, zal NLV aan de minister laten weten hoe ontwikkelt de bank zich, hoe ontwikkelt hij zich ten aanzien van het strategisch programma, hoe ontwikkelt hij zich in de mate waarin hij geschikt is, gereed is om de volgende fase van de toekomst, lees de privatisering, aan te kunnen. Dat zal dus het rapport zijn in het najaar. En naar verwachting zal het dan weer een jaar later zijn dat er een volgend advies komt over de concrete invulling van de privatisering. En die twee zaken lopen wat mij betreft gewoon parallel. Dus het loopt er niet op vooruit. Voor ons is het allerbelangrijkste dat we gewoon blijven doen wat we ons aan het begin van deze periode hebben voorgesteld. Voortdurend invulling geven aan die onderscheidende propositie gebaseerd op bankieren met de menselijke maat. Groei van klanten, groei van klanttevredenheid is voor ons dan wel eigenlijk de allerbelangrijkste indicator daarbij.
Ja. Nou, een van de dingen waarop de toenmalige minister Dijsselbloem in de tijd volgens mij 2 jaar uitstel heeft gegeven, was we moeten ook zien of dit model kan gaan vliegen. Als je nou naar de kale cijfers kijkt, dan zitten jullie bijvoorbeeld met return on equity nog altijd boven dat doel van 8%. In hoeverre vinden jullie dat de bank er financieel klaar voor is?
Wij vinden dat de bank een hele robuuste financiële positie heeft. Dat kan je ook moeilijk anders vinden als je zoals Annemiek aangaf, een kapitaalratio hebt van ruim 34% bij een lange termijn target die op 15% ligt. En als je de impact van regelgeving Basel IV, IFRS 9 in feite al helemaal hebt kunnen verwerken in je huidige kapitaalpositie. Dus we zijn een ontzettend gezonde bank die op die ruime kapitaalpositie ook nog een hele normale goede winstgevendheid behaalt. Dus daar zit wat ons betreft geen enkel probleem. Natuurlijk moeten we goed kijken, zoals Annemiek ook aangaf, hoe de ontwikkelingen naar de toekomst zijn. De daling van de renteinkomsten, de ontwikkeling van de balanspositie. Dat zijn allemaal zaken die wat verder kijken dan alleen maar de resultaten vandaag. Maar wij zijn, als het gaat om de financiële parameters, gewoon echt een hele gezonde bank. Dus daar zit het probleem niet.
Ja. Het gaat overigens dat, ik hoorde Annemiek net zeggen, maar ik heb het nummer niet helemaal goed kunnen noteren, dat als je Basel 4 doorrekent op die kapitaalpositie, dan komt het uit op 25%, hoor ik dat goed?
Ja, dat klopt, Ruben. Als je dat, dat doen we dan op basis van de parameters die nu bekend zijn. Hè? Dus we gaan ervan uit dat NAG een goede treatment krijgt, dat loonsplitting erin zal zitten, et cetera. Maar dan zouden wij uitkomen op 25% core tier 1.
Ja, dan zit je nog 10% boven het doel. Wat zou er met die 10% extra kapitaal dan moeten of kunnen gebeuren?
Nou, ik denk de kapitaalspositie en het eventuele overtollige kapitaal, dat wordt uiteraard ook in samenhang bekeken in de aanloop naar een mogelijke verzelfstandiging. Dan zullen we ook nog een keer heel goed gaan kijken naar onze kapitaalstargets. Wat ik daarover nu kan zeggen is dat als je nu kijkt naar de kapitalisatie in de bank, dan zie je dat inderdaad aan de hoge kant is. Als je kijkt naar de kapitaalstargets die wij zullen hebben, dan zullen die altijd wel wat hoger zijn dan de andere meer gediversificeerde banken. Wij zullen toch altijd harder geraakt worden in het geval van stress, met name via de renteinkomsten, omdat we een monoline business model hebben. Dus wij zullen altijd een wat hogere kapitaalstarget setting hebben dan onze peers. De verwachting is wel dat zelfs met een hogere kapitaalsetting dan peers, en of dat dan 15% moet zijn of dat een ander getal moet zijn. We moeten daarbij ook kijken naar de leverage ratio. Dat is voor ons leidend. En daar wil je idealiter ook niet al te veel afwijken van de andere banken. Je wil daar ook niet een negatieve outlier op worden. Maar dan zal er naar alle waarschijnlijkheid wat overtollig kapitaal in zitten. En dat zullen we in de aanloop naar de verzelfstandiging ook meenemen in de discussies.
Ja, dat zou nog een ter compensatie van een discount kunnen zijn, zou ik me zo kunnen voorstellen.
Nou ja, zoals Annemiek al aangaf, dat moeten we zien in relatie tot de toekomst van de bank. En dit valt wat ons betreft dan uiteindelijk ook weer onder de categorie wij gaan er niet over. Dat moet de aandeelhouder bepalen. Dus daar moeten we het nu ook even bij laten.
Ja, begrijp ik. Dank jullie wel.
De volgende vraag komt van de heer Marcel de Boer van het Financiële Dagblad. Gaat zo gaan.
Ja, goedemorgen, Marcel de Boer, FD. Ik heb eigenlijk een korte vraag. Zijn er nog nieuwe realisatieplannen in de pijplijn?
Nou, dat hangt er vanaf hoe je dat wil formuleren. We hebben aan het begin van dat strategisch programma gezegd dat wij een periode voorzien waarbij gedurende die 4 jaar er op allerlei terreinen sprake zal zijn van een noodzakelijke focus op effectiviteit en efficiëntie. Door de hele bank heen, of het nu het operationele proces is voor het openen van een betaalrekening, het operationele proces om een hypothecaire lening te administreren, de IT-infrastructuur, de inrichting van de finance- en riskfuncties, door de hele bank heen zijn wij genoodzaakt door de ontwikkelingen in de financiële sector te kijken of met digitalisering of vereenvoudiging van de processen wij een effectievere en efficiëntere bank kunnen worden. Dat is een ongoing, voortdurend proces. En dat heeft zich vertaald naar een inschatting dat over die 4-jaarsperiode het aantal arbeidsplaatsen met zo'n 800 à 900 zou afnemen. Nou, dat proces dat loopt. Daar geven wij een status update van en dan loopt het in lijn met verwachtingen. En wij zien eigenlijk voortdurend vanuit allerlei onderdelen van de bank voorstellen om de organisatie aan te passen, daar adviesaanvragen voor in te dienen. We hebben daar ook een sociaal plan voor ingericht. Dat is nogmaals een ongoing proces. En dat kan niet het karakter krijgen van een nieuwe reorganisatie. Want ja, zo hebben we het ook niet met elkaar bepaald. Dus het gaat gewoon voortdurend over de aanpassing van de kostenstructuur in de hele bank.
Ja. Ja, dan heb ik nog één ding. Als je de klanttevredenheid omhoog wil krikken, is dan niet gewoon de makkelijkste methode hogere rente bieden of spaargeld en een lagere hypotheekrente in rekening brengen? Dan tot dusver wordt gedaan?
Nou, dat zou ervan uitgaan dat je klanttevredenheid als het ware kan kopen door de spaarrente wat te verhogen en de hypotheekrente te verlagen. Nou, dat is niet...
Werkt het niet zo?
Nee, dat werkt niet zo. Overigens is onze spaarrente over het algemeen genomen wel wat hoger dan bij de grote concurrenten. Maar door de algemene stand van de economie, de hoogtes van de rentes op de geld- en kapitaalmarkt, wordt een spaarder daar natuurlijk niet heel erg blij van. Degene die een woning koopt en dat moet financieren, heeft daar wel het voordeel van. Onze visie is dat gebaseerd op vertrouwen, gebaseerd op de waarde die de klant zoekt in financiële dienstverlening, het veel belangrijker is om naast goede renteniveaus, of het nu spaarrente of hypotheekrente is, ook nou ja, dat vertrouwen te bieden, de dienstverlening te bieden, waar de klant het gevoel van heeft, ik kan altijd bij die bank terecht. In goede en in slechte tijden. En dat is veel belangrijker voor de klanttevredenheid dan de enkelvoudige hoogte van de hypotheekrente of de spaarrente.
En wij meten die klanttevredenheid ook op allerhande verschillende momenten in de dienstverleningen. Dus je kunt die specifiek meten als een product is aangeschaft, of als er vragen zijn over een product, of nou ja, hoe snel het openen van een betaalrekening gaat, of hoe het hypotheekadviesgesprek was, et cetera. En daar blijkt dat ook echt uit. En we kijken dan ook iedere keer op welke stappen in het proces, van welk product dan ook, kunnen wij die klanttevredenheid nog verbeteren. En dat gaat veel meer over service, over communicatie ook, over duidelijkheid, over transparantie en over er zijn als je er moet zijn, dan dat het over de financiële cijfers eigenlijk gaat van de tarieven.
Oké, helder.
De volgende vraag komt van de heer Ruben Egg van de Telegraaf. Gaat u gaan.
Ik wil nog even doorgaan op de vraag net over die rente. Je ziet bij meer banken dat inmiddels die lage renteomgeving van de ECB toch nog begint te schuren. Rabobank heeft daar veel last van. Jullie drijven nogal veel op de rentemarge. Is die iets hogere spaarrente versus de grootbanken nog langer houdbaar? Moeten jullie eigenlijk niet ongezond zijn ook langzaam dichter bij die nul gaan kruipen?
Nou, ik denk voor de op dit moment is die nog houdbaar. En ook als je ziet dat we nog steeds 8,5% rendement op dus die hele hoge kapitaalsbasis realiseren, dan is er geen reden om daarvan af te wijken. Het is ook vanuit een risicoperspectief best wel prettig, want je hebt ook gewoon nog een wat langere remweg natuurlijk naar een mogelijk nulpunt toe. Dus het is ook iets wat fijn is om nog te hebben vanuit een risicoperspectief. Ja, en wat heel belangrijk is in de meantime, is dat we vooral ook doordat de duration van dat boek oploopt, als gevolg van die macro-economische omstandigheden, dat we dat gewoon goed blijven hedgen en dat we daar de juiste besluiten in nemen en ook bereid zijn om de kosten daarvoor te accepteren.
Het blijft bijzonder om te zien dat de omvang van de Nederlandse spaarmarkt sterk blijft groeien. En dat het renteniveau daar eigenlijk geen echte invloed op heeft. Voor de meeste Nederlanders is sparen niet in eerste instantie een vorm om een hoog rendement te behalen, maar een financiële buffer te hebben voor later. Of het nou doelsparen is of zorgsparen. Gemiddeld genomen is het spaarbedrag in Nederland zo'n 17.000 euro. Dat is een behoorlijk bedrag, maar is tegelijkertijd ook niet... het is een gemiddelde, een aanwijzing dat voor iedereen die buffer er is. En ondanks de lage renteniveaus merk je dat het traditionele spaargedrag van de Nederlander er niet door wordt beïnvloed. Ja, wat dat betreft denken we dat dus ook de lage renteniveaus geen aanwijzing zijn voor minder aantrekkelijk spaargedrag van klanten.
Nee. Maar goed, dat spaargeld niet eigenlijk vooral omdat steeds meer mensen gewoon een baan hebben. Langzaam beginnen de lonen her en der wat te stijgen. Dus ja, meer geld betekent gewoon eenmaal meer geld op de bank zitten.
Zeker.
Want je gaat het ook niet allemaal uitgeven natuurlijk.
Dat dus klopt.
En heel veel alternatieven zijn er natuurlijk ook weer niet als je risicoloos je geld opzij wilt zetten.
Nee,
dus mensen gaan die massaal beleggen.
Nee, en ik denk dat je daar ook gewoon moet kijken naar het soort klanten dat je bedient. En de Volksbank heeft natuurlijk geen grote private bank. Dus het spaargeld dat onze klanten hebben, dat is echt een potje voor als ze een keer wat nodig hebben. Dat is gemiddeld uit mijn hoofd 16.000, 17.000 euro per klant. Hè, dus dat is, dat is ook niet per se de categorie die je zou willen aanmoedigen om dit geld te gaan beleggen.
Ja.
Maar dat we er met z'n allen wat financieel weerbaarder door worden en dat dat ook een onderdeel is van ons beleid, dat is duidelijk. En ja, wat dat betreft zitten we nu in een goede fase van de economie en zien we daar in de toename van het totale spaarbedrag de reflectie van.
Ja. Nog even een vraag over de opbouw van de netto winst. Er staat in het bericht dat de daling vrijwel toe te schrijven is aan 49 miljoen lagere totale baten. Daar zie ik ook een afbouw van posities in Italiaanse vastrente en waarde in. Annemiek, kun jij er nog wat meer over vertellen? Gooien jullie het Italiaanse staatspapier overboord?
We hebben een gedeelte van het Italiaanse staatspapier begin van dit jaar inderdaad, daar hebben we afscheid van genomen. En dat was puur vanuit risicoperspectief. Vorig jaar, een vergelijkbare periode, hebben we hetzelfde gedaan voor een gedeelte van het Franse staatspapier. Omdat er toen veel politieke onrust ook was in Frankrijk. Uiteindelijk hebben we daar toen, overigens onintentioneel, een winst op gemaakt. En dat was niet het geval bij een gedeeltelijke verkoop van het Italiaanse staatspapier. Nou, de liquiditeitsportefeuille, ook voor het soort bank wat we zijn, managen we ook gewoon met name vanuit een risicoperspectief.
Nou ja. Kun je dit papier bij tijd en weinig gewoon weer wegzetten in de markt? Bijvoorbeeld als je nu Turks papier hebt, dat je dat toch kunt verkopen? Hoe moet ik zoiets?
Nou, we hebben gelukkig geen Turks papier. Dus daar zou ik het antwoord niet op kunnen geven. En hoe makkelijk je dat nu in deze markt nog weg zou kunnen zetten. Maar laten we het er maar op houden dat we dat niet hebben. En dat de rest van onze portefeuille ontzettend liquide is. Want dat zit eigenlijk alleen maar voornamelijk in grote en AAA-landen.
Ja. Ja, want bestaat dat risicopapier vooral uit staatspapier of zit er ook meer in?
Nee, dat is voornamelijk staatspapier.
Oké. Dankjewel.
De volgende vraag komt van de heer Joris Heijn van Elsevier Weekblad. Gaat het gang?
Ja, bedankt nog even over die spaarrente. Jullie zeiden dat de duration de hypotheker toeneemt. Betekent dat eigenlijk ook dat jullie nog heel lang aan die hele lage spaarrente vast blijven zitten? Ook al gaat de ECB misschien op termijn de rente wat verhogen, maar dat die lage spaarrente eigenlijk nog jarenlang aan gaat houden?
Nee, dat betekent dat niet, want uiteindelijk zal de spaarrente, net zozeer als de hypotheekrente, als het onderliggende renteklimaat gaat wijzigen, zullen beide tarieven natuurlijk ook mee gaan fluctueren. Het betekent wel dat doordat we eigenlijk steeds langer uitzetten, ook omdat de verwachting van aflossingen in de toekomst minder is geworden, betekent het dat je eigenlijk meer exposed bent als bank naar een stijging van de korte rente. En dat willen we niet en daarom hedgen we dat. En wat we daar in essentie doen is dat we eigenlijk een gedeelte van onze de ontvangsten van de vaste rente, die maken we eigenlijk gedeeltelijk variabel. Zodat we als de korte rente zou gaan stijgen, daar niet meteen een grote negatieve impact van krijgen. Maar het heeft geen invloed op het feit of de hypotheek dan wel de spaartarieven uiteindelijk mee zullen bewegen als de rente weer gaat stijgen.
Ja.
De volgende vraag komt van de heer Ruben Munsterman, Bloomberg News. Gaat u gaan.
Goedemorgen. Ik had een vraagje over Goldman Sachs, want het is niet zo dat zij het privatiseringsproces zelf nu aan het begeleiden of adviseren zijn, zei u. Maar wat doen zij precies wel? Kunt u dat nog één keer goed uitleggen?
Nou, precies vind ik wat moeilijk. Ik heb aangegeven dat wij in de voorbereiding op de toekomst, dat stond overigens ook in ons jaarverslag over 2017, nadenken over de verschillende vormen waarin die privatisering zou kunnen plaatsvinden. En tegelijkertijd hebben wij een visie op bankieren die zich op sommige punten onderscheidt. Dat is ook een bewuste keuze. Die visie op bankieren levert een aantal dilemma's op bij de keuzes ten aanzien van je privatisering en de verschillende alternatieven die daarvoor zijn. En die dilemma's die hebben wij vertaald in een adviesbehoefte. We hebben verschillende banken gevraagd om daar hun visie op te geven. En we hebben vervolgens geconstateerd dat Goldman Sachs vanuit hun expertise het beste onze behoefte aan die adviezen kon invullen. Maar we zitten midden in dat proces. Het is een korte termijn samenwerking die ook niet heel erg lang zal duren. Omdat het een op zichzelf staande fase is in de voorbereiding. We zitten daar middenin. Dus ik kan daar ook inhoudelijk niet zo heel veel over zeggen. Bovendien zal het zich uiteindelijk vertalen tot visies over onze toekomst, die we dan toch echt eerst weer met onze aandeelhouder en Levy gaan bespreken. En in die fase zitten we nu nog niet. Dus ik kan daar ook geen mededeling over doen. Dat zou ook het proces waarin we zitten helemaal niet helpen. Dus nogmaals, Goldman Sachs is een professionele partij die niet onze strategie bepaalt, die niet bepaalt in welke vorm wij geprivatiseerd gaan worden, maar die ons adviseert vanuit hun expertise op de dilemma's die wij daarbij zien in onze voorbereiding.
En kunt u uitleggen waarom er is gekozen voor Goldman Sachs? Is dat vanwege het internationale netwerk? Je zou bijvoorbeeld zeggen dat een Nederlandse bank meer verstand heeft van het stakeholdersmodel.
Een Nederlandse bank zou niet onmiddellijk voor de hand liggen, want je gaat met elkaar dan toch in een heel open, vertrouwelijke dialoog kijken naar hoe het bankmodel van ons eruit ziet, wat die dilemma's zijn. Dus ja, in het concurrentieveld met de drie grote banken is het niet zo logisch dat je hen dan laat adviseren over de dilemma's in onze toekomst. Dus dat lag niet voor de hand. We hebben een uitgebreide request for proposal uitgezet, zoals dat heet, bij verschillende buitenlandse banken, Europese, Amerikaanse banken. En wat ik net al zei, Goldman Sachs, volledig bewust overigens aan onze kant ook van hun reputatie uit het verleden, gaf ons het beste advies in die voorfase. Wij hadden het gevoel dat zij het beste in staat zijn om vanuit hun internationale expertise over de kapitaalmarkt, hoe investors, beleggers denken, ons zou kunnen adviseren in die dilemma's. Daar hebben we de keuze op gebaseerd. Die fase zijn we nu ingegaan. En daar moeten we het qua informatie verder bij laten.
Begrijp ik. En u zegt bewust van de historie van Goldman Sachs, de reputatie, wat bedoelt u daar precies
mee? Nou ja, dat we ons natuurlijk wel hebben gerealiseerd dat bijvoorbeeld de vragen die nu uit de Tweede Kamer zijn gekomen, daar in mee zouden kunnen komen. We hebben daar heel goed ook met Goldman Sachs over gesproken. Zij zijn zich dat natuurlijk ook bewust. Maar uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat de dilemma's die wij zien, de behoeften die wij nu voelen aan advies, door hen in deze fase het beste gediend konden worden. En dan zullen wij vervolgens zelf goed moeten blijven opletten dat onze strategie goed overeind blijft, dat wij goed in de lead blijven over ons eigen denkproces. En dat is natuurlijk ook zo. Zij adviseren ons, zij bepalen niet hoe de strategie eruit ziet. Ja, en de samenwerking verloopt wat ons betreft heel prettig.
En u zegt bankieren met een menselijke maat. Kunnen we ook stellen dat aandeelhoudersrendement van secundair belang is?
Nee. Aandeelhoudersrendement is net zo primair van belang als dat de waarde die klanten verlenen, ontlenen aan onze dienstverlening, of de waarde die medewerkers ontlenen door voor de Volksbank te werken, of de invulling die past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid een waarde heeft. Dat is nou net het kernelement van onze visie. Het gaat niet primair om één stakeholder zijn belang te laten prevaleren boven anderen. Het gaat om het in dialoog met elkaar vinden van de optimale waardeontwikkeling voor al die belanghebbenden. Zo kijken wij naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de positie van een bank in een moderne samenleving. Dus dan is het niet zo dat het rendement van aandeelhouders secundair is. Alleen het wordt in een balans gebracht met de waardes van de andere stakeholders.
En u als CEO heeft natuurlijk niet het laatste woord over wat er met de Volksbank gaat gebeuren, zoals u duidelijk de hele tijd aangeeft. Maar u denkt daar natuurlijk wel over na als CEO. Is er iets waarvan u zegt, dit is verstandig om te doen? Bijvoorbeeld een beschermingsmuur mocht het tot een IPO aankomen?
Nou, ik heb vanmorgen ook al aangegeven dat het niet verstandig is om in deze fase van het proces daar mijn eigen beelden bij te geven. Ik gaf net al aan, de besluitvorming zal plaatsvinden op het ministerie van Financiën. Daar zal verantwoording aan de Tweede Kamer over moeten worden afgelegd. Dat standpunt zal worden bepaald nadat NLV daar een advies over heeft gegeven. En natuurlijk gaan wij daarover in gesprek met NLV. Dat is het proces. En tot het moment dat uiteindelijk NLV en het ministerie daar standpunten over publiceren, zijn wij niet degene die daarover moeten communiceren. Dus dat doen we ook niet.
Dat begrijp ik. Bedankt voor de toelichting.
Graag gedaan.
Dames en heren, als er nog vragen zijn, kunt u ster 1 intoetsen. Gaat u gang. weer één voor vragen. Dan geef ik nu het woord weer aan Simon Veenstra.
Nou, dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor mede namens Maurice en Annemiek voor deze call. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie zowel mij als mijn collega Jasja nog telefonisch bereiken. En dan wil ik het hier ook bij laten. Dank.
Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering. U mag de verbinding verbreken. Ik wens u een hele fijne dag.